gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk of als u thuis met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanaf volgende week zondag gaan wij over op 3 diensten per zondag. Deze week informeren wij u over de precieze tijden en de groepsindeling. Volgende week zondag gaat dominee A. Hoekman uit Alphen aan de Rijn ons in alle 3 de diensten voor. Deze week zijn er geen catechisaties. Deze week ben ik en mijn gezin afwezig in verband met vakantie. Dan nog een mededeling van de commissie van beheer. Die vergadert aanstaande dinsdagavond. Wat de inzameling van uw gaven betreft, wij vragen u om die gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen vanmorgen met de lofzang van Zacharias, het 2e vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou en dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed die hij weleer, dat is voorheen, aan Abraham deed. Aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. En wat er volgt, de lofzang van Zacharias vers 2. En u weet dat we een aantal voorzangers hebben, maar ook alle kinderen van 12 jaar en jonger worden uitgenodigd om mee te zingen.
Thank you.
Ook vanmorgen maakt de Heere zijn wil bekend door de woorden van zijn wet. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vers 39. Breng over mij al uw barmhartigheden. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. We lezen opnieuw uit het boek Rut. Vanmorgen uit Rut 4, de versen 9 tot en met 22. Dus we luisteren naar Gods wet. Daarna volgt Psalm 119, vers 39. En we lezen Rut 4, vers 9 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Toen zeide Boas tot de oudste en al het volk: Gij lieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gijlieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, met Schades de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken zijn vrouw die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boaz Rut, en ze werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemde zijn naam Obed. Deze is vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron. En Hezron gewon Ram. En Ram gewon Abinadab. En Abinadab gewon Nahesson. En Nahesson gewon Salma. En Salmon gewon Boas. En Boas gewon Obed. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David.
Gemeente, we luisteren voor de 9e en laatste keer naar wat de Heer ons wil zeggen door middel van het boek Rut. Vanmorgen bedien ik u het woord van God uit het gelezen schriftgedeelte. En als kernverzen lees ik u de laatste 2 versen nog een keer voor, vers 21 en 22 van Rut 4. En daar luidt het woord van de Heer als volgt. En Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David. Tot zover de tekst. Gemeente, bidden we nu eerst om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die nu niet meer naar de kerk kunnen komen. En bijzonder vanmorgen voor broeder Aden Hartog. We danken de Heere met zuster Meijer Baldé, die deze week naar het ziekenhuis is geweest vanwege een longontsteking, maar weer thuis mocht komen. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij naderen in het gebed. Tot u in wiens hand alle leven en alle adem is. U geeft hier dat we vanmorgen hier mogen zijn met een deel van de gemeente. En een ander deel dat thuis met ons verbonden is, op welke plaats dan ook. En daar danken wij u voor, dat we opnieuw uit uw hand een zondag ontvangen, waarop we uit uw woord mogen horen. Dat u ons opnieuw uw woord wil laten verkondigen en tot ons spreken wil, met uw genade en met uw Heilige Geest. Heere, doordring ons van het wonder daarin, dat u de heilige, hoge God van doen wil hebben met nietige aardse mensen. Ja, dat het uw eeuwig welbehagen is om uw zaligheid bekend te maken in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, dat hebben wij niet verdiend. Ook al zeggen we dat misschien makkelijk. Maar als we op ons in laten werken wie we zijn voor u, dan is dat toch waar. En de bijzondere omstandigheden waarin we nog steeds verkeren, die blijven ook in dat opzicht een indringende roepstem van uw kant. Een roepstem tot bekering, tot vernieuwing. Een roepstem uit de dodigheid van ons bestaan. Heere, geeft u verootmoediging in ons hart. Zoals we dat ook overdachten vanuit het gebed van Daniël op de eerste zondag, dat we niet meer met de hele gemeente samen konden komen. Toen hoorden we het, dat indringende smeekgebed. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag de belofte niet. Heere, daarom belijden wij onze zonde en schuld voor u. We hoorden zojuist de woorden van uw wet, uw liefdewet, die u ons steeds voorhoudt, met als doel dat we zullen vluchten en weer opnieuw zullen vluchten tot het alles reinigend bloed van u, Heere Jezus Christus, die toch de wet geheel vervuld heeft. Heere, wij bidden u voor deze eredienst. Wilt u met uw Heilige Geest de gemeente doorwaaien, hier in de kerk en als we thuis of op een andere plaats meeluisteren. Heere, mogen we vanmorgen zo uw stem horen, door middel opnieuw van wat u ons te zeggen hebt vanuit het boekje Rut. En dan hoorden we keer na keer, en als u het geeft vandaag voor de laatste keer, dat u werkt dwars door menselijke zonden en tekorten heen. Dat u uw leiding laat zien in het leven van gewone mensen. En dat daarbij alles van uw kant genade is. Ja, dat u zorgt voor uw eigen werk. Dat u de gouden draad van de heilsgeschiedenis doortrekt, ook dwars door de modder van de zonde heen. Heere, geef dat we zo zullen luisteren. Niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart. En dat we uitzien naar die meerdere van Obed, Gods dienaar, de knecht des Heren, die als lam ter slachting is geleid, om onwillige en dwazen te redden. Heren, wij bidden u voor de hele gemeente, om bekering en om vernieuwing. Wees u met onze kinderen, onze jongens en meisjes, van wie een deel na de vakantie morgen weer naar school gaan. Heere, helpt u ze ook daarin. Wees u met onze scholen, met de leerkrachten. En wilt u ook met onze jongens en meisjes zijn als ze het moeilijk vinden. Wilt u ook vanmorgen tot hen spreken, als we horen van de geboorte van Obed. En dat u ook, Heere Jezus, zo geboren bent in Bethlehem. En dat we u nodig hebben. Wij bidden u voor onze jongeren, zij die op het voortgezet onderwijs zitten, waarvan een deel nu vakantie heeft. Ook als alles in deze tijd op school ook anders is, Heere, wees u met hen. Ook als elke zondag uw woord naar hen toekomt. Heere, geef ze een open hart voor uw woord. En werk ook onder hen met uw Heilige Geest. Wij bidden nu voor onze gezinnen, voor de ouders, waar nog steeds heel veel op afkomt in deze tijd. Help en ondersteun ook in de opvoeding. Geef ze uw nabijheid, ook in het vormgeven van de huisgodsdienst. Heren, wij bidden nu voor alle in de gemeente die alleen door het leven gaan. En dat wordt verschillend beleefd. Het kan zijn dat we nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Geef dan vervulling in het wandelen op uw spoor. Maar er zijn er ook die alleen zijn door het overlijden van hun man of vrouw. Die lege plaats ervaren elke dag. Die lege plaats die nooit wendt. En die verdriet geeft en rouw. Heere, ondersteun hen. Wees u ook met de wezen, hen die beide ouders moeten missen. We willen ook voorbeden doen voor onze ouderen. Denk aan hen, wees met hen. Ook nu het nog steeds lastig is en de maatregelen weer strenger worden. Heere, wilt u met hen zijn. Wees u in het bijzonder met onze broeder den Hartog. Wilt u hem ondersteunen in zijn ouderdom, nu het niet meer gaat om naar de kerk te komen. En waarbij de dingen soms ook lastig zijn voor hem om te volgen. Draagt u hem naar lichaam en naar ziel. Wees ook met zijn vrouw in alle omstandigheden. Wij danken u samen met zuster Meijer Baldé die u gespaard hebt. Ze moest onverwachts naar het ziekenhuis en er werd een longontsteking geconstateerd. En het ging achteruit. Maar u hebt gespaard en ze mocht weer thuiskomen en daar danken wij u voor. Wij danken u voor de gebeden die er voor haar zijn geweest. Dat uw dragende handen over haar leven zijn. Heere, wees u haar heel nabij. Ook in de toenemende moeite van het leven. Geef ze veel zicht op u, de Heer Jezus Christus. Wees u ook met haar man, nu de zorgen toenemen. Draagt u hen beiden. Heere, wees u overal waar vandaag op deze dag uw naam verkondigd wordt en het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt. Ja, wereldwijd. Wilt u in het bijzonder zijn met die broeders en zusters die omwille van het geloof worden vervolgd en in het geheim moeten samenkomen. Maar wilt u ook hier zijn, bij ons. Wij bidden u om een gezegende dienst. Helpt u daarin. In luisteren. En in spreken geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geeft u uw genade. Geeft u liefde en bewogenheid om uw woord te verkondigen. Heere, wilt u de boze, uw tegenstander, weren. Dat hij uw werk niet zal afbreken. Zegen ons zo in deze dienst. Mag alles van deze dienst uitlopen. Op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we Psalm 132, vers 11 en 12. Daar zal ik David, dat is het laatste woord uit het boek Rut. Daar zal ik David door mijn krachten horen, van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En vers 12, waar klinkt maar eeuwig, bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon en wat er volgt. Psalm 132, vers 11 en 12. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 87, vers 4. Psalm 87, vers 4. Geliefde gemeente, de geboorte van een kind is vaak een bron van vreugde. De liefde tussen een man en een vrouw wordt bezegeld en bekroond met de kinderzegen. En dat geeft blijdschap. Jongens en meisjes, toen er bij jullie een klein broertje of zusje geboren werd, toen was het toch feest? Dan hang je toch slingers op en ballonnen? En misschien hing de naam van je broertje of zusje wel met grote letters voor het raam. Zodat iedereen het kon lezen. Wij hebben een broertje, een zusje. En dan komt de visite. Dan is er beschuit met muisjes. Dan is er feest. Maar gemeente, het omgekeerde is ook waar. Het gemis van de kinderzegen is vaak een stil verdriet. En als u kinderen heeft, dan is dat soms wel moeilijk voor te stellen. Laten we daar als gemeente ook oog voor hebben. Dan is er een onvervuld verlangen dat op verschillende momenten zomaar naar boven kan komen. Nou, dat verdriet vanwege kinderloosheid was er in Israël ook. En daar had het nog een extra dimensie, want als een vrouw geen kinderen kreeg, dan werd dat ervaren als een vloek. Want er was één ding zeker, dan zou uit jouw geslacht de Messias niet geboren worden. Maar als er dan een kind werd geboren in Israël, dan werd dat ontvangen met grote vreugde. En dat bleef niet beperkt tot het eigen gezin. Er was de hele familie en ook de hele buurt bij betrokken. Dat weten we bijvoorbeeld uit de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. Als Elisabeth op haar hoge leeftijd zwanger is en een kind baart, dan lezen we in Lucas 1: en de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou. En ze baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar magen, dat zijn haar familieleden, hoorde dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen was, waren met haar verblijd. Nou, zo is het ook in Bethlehem, in het boek Rut. Boas is in de poort van de stad met de eerste losser en de oudste van de stad. En Boas lost het land van Naomi en Elimelech. En hij koopt Rut vrij. Hij haalt haar uit de armoede en van het weduwschap en hij geeft haar weer toekomst. En dan verwacht je dat er een punt staat. Het verhaal is klaar. Rut is uiteindelijk via een wonderlijke weg, via Moab, bij Israël gekomen. En nu heeft ze een man. En dat was het. Nee, want dit kleine Bijbelboekje draait niet om Rut. Het boekje heet wel naar haar, maar uiteindelijk is zij niet de hoofdpersoon. De hoofdpersoon staat in het laatste vers, het laatste woord, de laatste naam. David. Hij komt ter wereld als achterkleinkind van Boas en Rut. De geslachtslijn die leek dood te lopen. Maar de Heere zet die lijn voort. Omdat de Messias geboren moet worden uit dit geslacht. En het eerste teken van die heerlijke toekomst, die ligt in de geboorte van de zoon van Boas en Rut. Obed. Een naam die de buren lijken te geven, net als bij Zacharias en Elisabeth. Obed. Zijn naam betekent dienaar. En laten we zo naar de tekst en het verband gaan luisteren onder het thema Gods dienaar geboren. En dan letten we vanmorgen op de toekomst die daardoor wordt geopend. In de eerste plaats toekomst voor Israël. In de tweede plaats toekomst voor Naomi. En in de derde plaats toekomst voor ons. Dus Gods dienaar geboren. Toekomst voor Israël, toekomst voor Naomi en toekomst voor ons. Het eerste gedachte, toekomst voor Israël. Gemeente, Boas, zo hoorden we de vorige keer, heeft in de poort de zaak van Rut voor zijn rekening genomen. Ook letterlijk. De akkers van de familie en Rut zelf, die vallen nu onder zijn hoede, zijn zorg. En als Boas is uitgesproken en plechtig heeft verklaard dat hij losser zal zijn en Rut tot een vrouw neemt, dan gaan de omstanders spreken. Van Boas horen we geen woorden meer. Van Naomi en Rut trouwens ook niet. Misschien hadden we dat nog graag gehoord, maar de Bijbel zwijgt erover. We horen alleen nog de mensen die in de poort eromheen staan. De oudsten en de anderen. Wij zijn getuigen. Dat betekent, het huwelijk tussen Boas en de Moabitische Rut, die wordt erkend als een wettig huwelijk. En nu de oudsten zeggen, wij zijn getuigen, daarmee is de zaak definitief besloten. En uit wat er daarna volgt, blijkt ook dat Rut wordt opgenomen in Israël. Ze is geen Moabitische meer, maar een Israëlitische. Ze hoort nu bij het volk van Gods verbond. En gemeente, dat we in hoofdstuk 4 als laatste de omstanders horen spreken, en dat we niets meer van Naomi en Rut horen, dat is helemaal in overeenstemming met de bedoeling van het boek Rut. Dit boek is bedoeld om Gods trouw voor zijn volk te laten schitteren. Rut neemt de toevlucht onder de schaduw van de vleugels van Israëls God. En daardoor is Gods zegen gekomen over het hele volk. De goede tierenheid van Rut voor haar schoonmoeder en de goede tierenheid van Boas voor Rut, die blijken uiteindelijk Gods goede tierenheid te zijn over zijn volk. En dat midden in de richterentijd. Want gemeente, daar ligt het doel van dit boekje. Niet zomaar een familiegeschiedenis. Nee, heilsgeschiedenis. De God van het heil, van de zaligheid is aan het werk. En dat op het moment dat het in geestelijk opzicht aarde donker is. Zo hoorden we het toch in de eerste preek vanuit het boek Rut. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het. En dan volgt het hele boek. In die tijd, dat iedereen maar deed waar hij zelf zin in had. Waar iedereen deed wat goed was in eigen ogen. In die tijd doet God wat. Hij trekt de heilige linie van het heil toch door, dwars door alle menselijke zonden en falen heen. Kijk, als het een familiegeschiedenis was, of als wij dat als familiegeschiedenis zouden beschrijven, dan zouden we misschien nog afsluiten met een kort verslag van het huwelijksfeest. En als laatste vers zouden we schrijven, ze hadden een prachtige bruiloft en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar de Heilige Geest schrijft dit boek. En daarom eindigt het anders. Om te beginnen klinken er nog 3 zegenbedes. Zegenbedes die onderstrepen dat de oudsten en de omstanders Rut een plaats geven in de toekomst van Israël. De eerste zegenbede die gaat over Rut als bruid. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Dan vallen de namen van Rachel en Lea, de twee vrouwen van Jacob, die later Israël heten. Zij waren de moeders van de stammen van Israël. En in hen worden ook die stammen bedoeld die zijn voortgekomen uit hun beide slavinnen. En de oudsten die wensen dat het huwelijk tussen Boas en Rut onder Gods zegen zo mag zijn dat zijn volk erdoor gebouwd wordt. En dat woordje bouwen dat wijst nadrukkelijk op zegen van de Heere, de God van Israël. Zoals we dat bijvoorbeeld ook kunnen lezen in Psalm 127. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden daaraan. En als de oudsten hier de namen van Rachel en Lea laten vallen, dan bevestigt dat de nieuwe status van Rut. Want wat had Rut ook alweer gezegd op de grens tussen Moab en Israël? Uw volk is mijn volk. En nu wordt die belijdenis, die persoonlijke belijdenis, door de oudste van het volk overgenomen. Het is waar. Uw volk, Boas, is ook het volk van Rut geworden. En daarbij noemen ze de naam van de Heere, de God van Naomi. De God van het volk en de God van Rut. Wat is dit een bemoediging voor Rut als ze dit straks zal horen. Dat ze niet alleen is geaccepteerd als Moabitische, maar dat ze zelfs een plaats krijgt waardoor Israël gebouwd zal worden. En het woordje huis bouwen, dat betekent hier een familie stichten. Een familie laten voortbestaan. En de oudsten erkennen dat het de Heere is geweest die tot op dit moment Israël gebouwd heeft. En het is de Heere die het spoor daarvan steeds moet doortrekken. En in dit geval gaat het om het spoor van het heil tot op de Messias. Mensen zijn van het heilspoor afgegaan. We zien dat direct aan het begin van dit boek. Elimelech en Naomi, die dwalen van Gods weg af. Maar de Heere grijpt in en bouwt zijn volk verder. En wat de oudsten wensen, dat zal de Heere doen. Hij heeft Israël gebouwd uit Boas en Rut. In die donkere richtere tijd zorgt hij ervoor dat de heilige linie voortgezet wordt tot op David. Ja, tot op de grote zoon van David. Dan volgt er een tweede zegenwens. En die heeft betrekking op Boas. Handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. Dat betekent, doe krachtige daden in Efrata. Laat Ruts vruchtbaarheid voorspoed brengen. Maak naam in Bethlehem. En daarmee wordt bedoeld, laat een ieder opmerken dat je onder Gods zegen leeft. De gemeente, dat heeft de Heere ook vervuld. Niet om Boas in het middelpunt te stellen, maar David en zijn koningshuis. Want die komen uit Bethlehem, in Bethlehem straks voort, uit Boas. En wie denkt er dan ook weer niet gelijk aan die andere grote naam in Bethlehem? Jezus. Nee, dat hebben de oudsten in Bethlehem allemaal niet beseft en Boas waarschijnlijk ook niet. Maar zo werkt God. En dan volgt er nog een derde zegenwens. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. En dat is toch wel een ander soort zegenwens. Je zou op het eerste gezicht zeggen, dat zeg je toch niet op een bij een huwelijk. Want het is een hele verdrietige geschiedenis die hier wordt aangehaald. Het gaat over Juda, een van de zonen van Jacob. Die gemeenschap heeft gehad met zijn schoondochter, Tamar. Die weduwe was. Ze had zich verkleed. En zat langs de weg. Als een hoer. En Juda, die was op pad. En op zoek naar een hoer. U kunt die geschiedenis lezen in Genesis 38. En daaruit, uit Juda en Tamar, wordt een tweeling geboren. Met Juda als vader en Tamar, een Kanaanitische, als moeder. Tamar baart Peres en Zera. En door Peres, en dat is weer het wonder, wordt de geslachtslijn van de Messias voortgezet. Gemeente, kunt u dat begrijpen? Uit zo'n geslacht wilde de Heer Jezus geboren worden. Hij wil uit een geslacht komen van hoeren, tollenaren en zondaren. Dat blijkt straks ook weer uit die kleine stamboom aan het einde van Rut 4. En nu wensen de oudsten hier toe aan Boas dat zijn geslacht zal zijn als dat van Peres, de zoon van Juda en Tamar. Nou, dat is geen toekomst en geen afkomst om trots op te zijn. Maar het is wel een toekomst die alleen maar vorm krijgt door genade. Want door Tamar hier te noemen, maken de oudsten een vergelijking. Net als Rut was ook Tamar een vreemdeling, door wie de uitstervende geslachtslijn uiteindelijk werd voortgezet. En dat wensen de oudsten hier ook Boas toe. En is er nog iets. Peres betekent doorbreker. In Peres breekt God door en geeft hij dat de geslachtslijn naar de Messias niet afbreekt. Zo geeft de Heere ook dat op de grens tussen Moab en Israël het geloof bij Rut doorbreekt. En zo zien we dat door het hele boekje Rut heen. De Heere breekt door menselijk zonde en menselijk falen heen. De Heere leert ons, door Juda, via Peres, breekt Gods genade door. En zo maakt hij plaats voor het huwelijk tussen Boas en Rut. Omdat zij de heilige linie van de grote doorbreker, de Heere Jezus Christus, moeten voortzetten. En zo, met die drie zegenwensen, gaat Boas naar Rut toe. Want zij was er niet bij. Zij zit stil te wachten. Thuis. En als Boas haar dan ontmoet, dan zal hij alles verteld hebben. Hij had beloofd, alles wat ik u gezegd heb, zal ik doen. En nu kan hij zeggen, ik heb het gedaan. En zeker, daarna zal er een huwelijksfeest gehouden zijn. Maar de Bijbel houdt het sober. Want het boek Rut stuwt naar het grote einddoel, het grote verlossingsdoel. En daarom is vers 13 maar heel sober. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Daar was het de schrijver om te doen. De ontknoping van de geschiedenis van Rut is de geboorte van een zoon. En daarmee is er toekomst voor Israël. Toekomst in een tijd waarvan je zou zeggen, het is over en uit. Maar de Heere geeft toekomst aan Israël door de geboorte van Obed in het land van de belofte. Omdat de Heere van zijn verbond niet af kan. Omdat de Heere van zijn belofte niet af kan. Hij heeft beloofd dat de Messias komen zou. En daarom moet Obed geboren worden. En gemeente, dan staat er een zinnetje waar ik toch even de aandacht voor wil vragen. Heel nadrukkelijk staat er dat de Heere gaf dat Rut zwanger werd. Er staat dus niet en ze kregen een kind. En er staat al helemaal niet, toen besloten ze dat ze er wel aan toe waren om een kind te nemen. Nee. De Heere gaf dat ze zwanger werd. Denken wij ook zo over het krijgen van kinderen? Dat we die van de Heere ontvangen om het koninkrijk van God te bouwen? Of heeft het seculiere denken ons op dat punt ook geïnfecteerd? En ja, ik weet dat er situaties zijn waarbij het nodig kan zijn dat het kindertal beperkt moet blijven. Maar vanmorgen worden we door dit zinnetje op een ander aspect gewezen. Krijgen wij kinderen of nemen we ze? Het is de Heere die zijn koninkrijk bouwt om kinderen te geven in de christelijke gemeente. En steeds duidelijker wordt het dat de Heere zijn heilsplan volvoert. En daarom geeft hij dat Rut zwanger wordt. Dit kind, deze zoon, is de kroon op het huwelijk tussen Boas en Rut. Maar het is ook de kroon weer op de belofte van God dat de Messias komen zal. Je zou ook kunnen zeggen, het is hier het genadeloon waarover Boas gesproken heeft tegenover Rut. Uw loon zij volkomen van de Heere, hoorden we uit hoofdstuk 2. En daarom krijgt Israël hier toekomst. Toekomst omdat de Heere dat wil. Omdat hij zijn volk niet loslaat. Ook niet in die donkere richterentijd. Het was een geslacht dat op weg was naar de dood. En dat geslacht krijgt door genade toekomst. Door de geboorte van Obed. En voor Naomi was dat ook een wonder. En dat brengt ons bij het tweede, toekomst voor Naomi. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wat Naomi zei toen ze terugkwam in Bethlehem uit Moab? Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. En Mara betekent bitterheid. Naomi was verbitterd op de Heere. Alles was ze kwijt, haar man, haar twee zoons. Mara, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Ja, ze zei er nog wat bij. Vol trok ik weg. Maar leeg heeft de Heere mij doen terugkeren. Leeg. Als je portemonnee leeg is en je bankrekening ook, dan heb je geen geld, dan kun je niets kopen. Dan heb je even geen toekomst. Leeg betekent geen toekomst. Nou, zo zei Naomi het ook. De Heere heeft mij leeg gemaakt. De Heere heeft mij mijn toekomst afgenomen. En als je niet meer van Naomi zou weten, dan zou je zeggen, nou, zo'n God wil ik niet dienen. Een God die mensen leeg maakt. Een God die ervoor zorgt dat mensen geen toekomst hebben. Maar het was niet waar wat Naomi zei. Het was bij de terugkomst in Bethlehem niet waar, want naast haar liep Rut. Maar nu we de laatste verse van Rut 4 lezen, is het al helemaal niet waar. Want de Heere gaat hier laten zien dat hij mensen zoals Naomi wel toekomst wil geven. Want als Rut een zoon baart, heeft dat ook gevolgen voor Naomi. Die verbittering waarmee ze terugkwam leverde geen zegen op. Maar ze is veranderd. En als ze tegen Rut aan het slot van hoofdstuk 3 zegt, zit stil mijn dochter, dan heeft ze dat zelf ook geleerd. Stilzitten en wachten op het heil des Heren. Gelovend, uitziend, verwachtend. En wie dat leert, die leert ook dat God het zijn beminde geeft als in de slaap. Dat de Heere zijn genade je als het ware in de schoot werpt. En Naomi had er al wat van ervaren toen Rut op de eerste dag terugkwam van de akker van Boas. Met een eva-gerst. En ze had het opnieuw ervaren toen Rut terugkwam van de dorsvloer met 6 maten gerst. En nu krijgt Naomi een kind in haar schoot. Kijk maar in vers 16. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn voedster. En de buurvrouwen die staan eromheen als een soort kraambezoek. We horen niet wat ze tegen Boas en Rut zeggen. We horen wel wat ze tegen Naomi gaan zeggen. En het is een loflied. Geen loflied op Rut. Ook niet op Boas of op Naomi. Nee, het is een loflied op de Heere. Gezegend zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Een losser. Maar dat was Boas toch? Maar hier noemen de buurvrouwen Obed de losser. De Heilige Geest geeft dit zegenlied in hun hart. En het is waar, Boas is losser van Rut. En zo is Obed op een bepaalde manier ook de losser voor Naomi. Want Obed neemt de plaats van Mahlon in. Boas is opgetreden als losser. Maar als het huwelijk tussen Boas en Rut kinderloos gebleven zou zijn, dan zou er toch geen nageslacht zijn geweest voor Elimelech. En daarom, dit kind geeft Naomi toekomst. Want het geslacht van Elimelech, dat was doodgelopen, wordt in Obed voortgezet. En daardoor heeft Naomi toekomst. Niet vanwege haarzelf, maar vanwege de Heere. Gezegend zij de Heere, de God van het verbond. En die buurvrouwen die zeggen nog meer. Die zal u zijn tot een verkwikker van de ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Hij zal u verkwikken. Dat woordje hoorden we ook vorig jaar in de preek over Psalm 23. Hij verkwikt mijn ziel. En letterlijk betekent dat, hij doet het leven terugkeren. Denk dan nog eens aan wat Naomi zei toen ze terugkeerde naar Bethlehem. De Heere heeft mij leeg doen terugkeren. Maar dat was niet waar. En nu klinkt dat loflied door dit kind. Zal voor u het leven terugkeren. Gemeente, wat is dit een heerlijk beeld van Christus. Een kind uit Bethlehem. Dat het verloren leven van zondaren, die zonder hem niet leven kunnen, doet terugkeren. En daar wijst ook de naam van dit kind op. Obed. De buurvrouwen geven hem die naam. We zagen al, dat gebeurde vaker in de Bijbeltijd. Dat de buren de naam van het kind noemen. Maar als ze zien dat Naomi het kind op haar schoot neemt en aan haar hart drukt, dan zeggen ze nog iets wonderlijks bij die naam. Aan Naomi is een zoon geboren. Maar Rut heeft deze zoon toch gebaard? Maar hier zeggen ze aan Naomi. Ja, want door Obed, geboren uit Boas en Rut, haar schoondochter. Door die op haar schoot te nemen en zijn voedster te worden, neemt ze Obed als het ware aan als haar eigen kind. Het is Gods antwoord op wat Naomi op de grens tussen Moab en Israël al tegen Orpa en Rut zei. Ik lees u dat nog een keer voor. Keer weder, mijn dochters, ga heen. want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt u daarnaar wachten? Met andere woorden, ik zal vruchteloos blijven. En nu? Nu zit ze met Obed op schoot. En de buurvrouwen, die laten daar door de geest gedreven Gods licht overschijnen. Naomi, waarvan je dacht dat het onmogelijk was. Kijk eens naar Gods mogelijkheden. Aan Naomi is een zoon geboren. Zij die vruchteloos was, heeft de vrucht via een heel andere weg toch gekregen. Met nieuwtestamentisch licht zouden we hier zomaar kunnen zeggen, uw vrucht is uit mij gevonden. Want het is de Heere die hier werkt. In zijn, weet u dat woord nog? Geset. Goede tierenheid. Verbondstrouw. Obed, zijn naam betekent dienaar. En misschien is het een afkorting van de bekendere naam Obedja of Obadja. Dienaar van de Heere. Obed, de dienaar. Ja, ook voor Naomi. Want hij zal voor haar gaan zorgen als ze oud geworden is. Hij zal haar helpen en onderhouden. En gemeente, ik denk dat we hier ook op iets heel praktisch worden gewezen. Om te zien naar je ouders en je grootouders als ze ouder worden en gebreken krijgen. En laten we dat ook breder trekken in de gemeente. Om in de gemeente om te zien naar elkaar. Zeker in deze tijd, waardoor we door al die beperkingen zomaar het gevaar lopen dat we elkaar uit het oog verliezen. Maar Obed betekent vooral dat hij een dienaar is van God, een knecht. En dienen is dan een liefdedienst. En Obed heeft zijn vader Boas hierin als voorbeeld. En zijn moeder Rut ook. Obed geeft toekomst aan Naomi, maar omdat hij ook Gods dienaar is, niet alleen aan Naomi, maar ook aan ons. En dat brengt ons bij het derde. Toekomst voor ons. De buurvrouwen die zien in Obed de losser van Naomi. Maar de schrijver van dit Bijbelboek gaat onder leiding van de Heilige Geest nog een stap verder. Er staat bij, als het ware tussen haakjes, Obed, deze is de vader van Isaï, Davids vader. En dan valt er licht over de toekomst voor ons. En dat blijkt nog meer uit het korte geslachtsregister dat daarna volgt. Want deze korte familiegeschiedenis blijkt opeens een gouden draad te zijn in Gods heilsgeschiedenis. Want Obed, Gods dienaar, is de vader van Isaï. En Isaï betekent geschenk van God. Dat wil de Bijbelschrijver benadrukken. Obed, Gods dienaar, moest geboren worden. Want door Obed worden Gods geschenken openbaar. De geschenken van zijn liefde. Van zijn trouw, van zijn barmhartigheid, van zijn eeuwige ontferming. Hoe dan? Omdat uit Obed, via Isaï, David is geboren. David, zijn naam betekent geliefde, lieveling. De genade en de goede tierenheid die de Heere heeft bewezen aan Naomi, Boas en Rut, krijgt zijn voltooiing in de geboorte van de geliefde, David. Maar ook in Obed zien we al iets van Christus oplichten. Obed, de dienaar van God, de knecht van God. Denken we dan niet direct aan de knecht des Heren? Van wie we de gestalte zien in het boek Jesaja. Zie mijn knecht, mijn Obed, zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven worden, ja, zeer hoog worden. Wie is hij? Gods knecht, Gods Obed. Het is hij die tegelijkertijd de zoon van David is. En vanuit de schemer valt hier licht op hem. Het is de Heer Jezus Christus. Ook hij is geboren in Bethlehem Ephrata. Hij heeft het gezegd zoals de naam Obed aangeeft. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is Gods dienaar. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En die meerdere van Obed, de grote Davidszoon, heeft als Gods dienaar gebogen om de voeten van zijn discipelen te wassen. Hij kwam om te dienen. Hij heeft gebogen om de schuld van de zijnen op zich te nemen. Hij is de hoogste dienaar. En tegelijkertijd de enige losser, zoals we de vorige keer hoorden. En deze dienaar en losser wordt in het slot van het boekje Rut in het licht gezet. Want hij zal ook koning zijn. Voortkomend uit dat koningshuis. Hij zal de grote Davidszoon zijn. David. Dat is de naam waar dit boekje mee eindigt. En daarmee valt er een koninklijke glans over het slot van het boek Rut. En door het hele boek heen is er eigenlijk al op gehint. Je hoort van Juda, je hoort van Bethlehem, je hoort Ephrata. En dan gaan je gedachten al naar David. Maar tegelijkertijd ook al eeuwen later. Naar die plaats waar duizenden, tienduizenden engelen het gezang aanheffen. Ere zij God, want Gods dienaar is geboren. In Bethlehem, in de stad van David. En gemeente, zo komen alle lijnen uit het boek Rut in dit slot samen. Een dienaar, een knecht, een losser. David, van Obed naar David. Van de dienaar naar de koning. Van Gods knecht, de enige verlosser, naar Gods eeuwige koning. En alleen in hem is toekomst, de enige toekomst, ook voor ons. De eeuwige toekomst, door die koning die geboren is uit het huis van David. En heel het boek Rut stuwt naar de openbaring van zijn naam. David, Gods lieveling. Gemeente, als je hem door het geloof ziet als de dienaar van God, als de enige verlosser, als de koning van het Godsrijk, dan zeg je door het geloof, mijn God is koning. Ja, wat zeg je dan eigenlijk? Eli Melech. Die prachtige naam van Naomi's man. Mijn God is koning. Maar als Eli Melech het moet waarmaken, dan loopt het dood. Voor eeuwig dood. Maar daar baant God een weg. Een weg naar David en vanaf David. Gods Messias. Deze losser knecht koning wilde komen uit het geslacht van Juda. Vanuit het geslacht van Peres. En dan worden er vanaf vers 18 10 namen genoemd. En zoals dat vaker in de Bijbel voorkomt, als u dat vergelijkt met andere geslachtsregisters, dan worden er enkele namen overgeslagen. Maar het gaat hier ook niet zozeer om de stamboom op zichzelf, maar om Gods trouw en genade. 10. Het is heel. Het is vol. En op plek 7 staat Boas. Het gaat in dit geslachtsregister om de gouden draad die God doortrekt door de modder van de zonde. De Heere laat uit de afgehouwen stronk van Elimelech Obed geboren worden. En daarna Isaac, Isaï. En daarna David. En als het later opnieuw door zonde en door afgoderij vastloopt, dan doet God het opnieuw. Want er zal een reisje, een takje voortkomen uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Daarom is er toekomst. En niet vanwege dat geslacht. Want over dat geslacht, daar is niet alleen maar positief over te spreken. We zien daar de naam Salmon staan. We weten uit een ander gedeelte van Gods woord dat hij stond aan de poorten van Jericho. Als een vorst uit de stam van Juda. En als de muren van Jericho als door een wonder ineen zakken, dan ziet Salmon daar één gedeelte overeind staan. Een huis. Ja, het is wel wonderlijk. Er hangt uit dat raam een rode draad. Een scharlakenrood snoer. En dat is een teken om aan te geven. Hier woont een hoer. Het huis van Rahab. En door Gods genade werd zij behouden. En Salmon neemt haar tot vrouw. En uit Salmon en de hoer Rahab is Boas geboren. Dat is het geslacht van Christus. Hij is gekomen om hoeren, ja grote zondaars te behouden. Hij wilde geboren worden uit een geslacht waarin de namen van Tamar, Rahab en Rut vallen. Namen waarvan wij zouden zeggen, die schrijven we af. Een Kanaanitische, een hoer, iemand uit een volk met een heel andere god. Maar vanuit dit geslacht gaat het aan op de toekomst van David, de geliefde. Het voorgeslacht van Davids grote zoon bestaat uit onwaardige zondaren. En zijn volk bestaat er ook uit. Want hij verlost als Gods dienaar. En hij verlost nog steeds. Christus heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor velen. De losprijs die betaald moest worden. Als er gelost moest worden. En hij buigt zich zondag na zondag neer als dienaar. Als knecht. En hij komt in de prediking als de gekruisigde en opgestane koning naar u toe. En naar jou. En hij smeekt het. Laat je met God verzoenen. Door mij. En als je je afvraagt, kan dat ook voor mij? Bedenk dan nog één keer in welke tijd dit boekje zich afspeelt. Midden in de richterentijd. In die donkere tijd waarvan we gelezen hebben in die dagen waar ze geen koning in Israël en een ieder deed wat recht was in eigen ogen. In die dagen. Die dagen die zo enorm lijken op 2020. In die dagen geeft God toekomst, door voor te stuwen naar die koningknecht. Het was werkelijk verzondigd aan alle kanten. En dat is vandaag de dag toch niet minder het geval. Maar hij geeft toekomst in Christus. Voor u, voor jou. Als je tot hem de toevlucht neemt. En als je jezelf dan moet afschrijven als een Juda die Tamar nam. Als je zegt, ik sta op gelijke hoogte met Rahab, de hoer uit wie Boas is voortgekomen. Dan zegt Christus vanmorgen, dat staat mij niet in de weg. Want dat geslacht heb ik gekozen om mijn naam te planten. Niet om u, niet om jou, maar om mijn eeuwige geset, mijn eeuwige goede tierenheid te bewijzen uit enkel genade. Gemeente, oudere jongeren. Laat dat de vrucht mogen zijn van de prediking uit het boek Rut. dat je je overgeeft en weer opnieuw overgeeft aan Gods dienaar. Roep hem aan, zoals eenmaal die blinde Bartimeus deed. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Want hij kiest niet de beste. Hij kiest niet de mooiste. Hij kiest niet de braafste. Hij verkiest mensen die geen koning willen hebben. Mensen die door eigen zonde hun toekomst vernietigen. Die verkiest hij. En hij plaatst ze in Gods huisgezin. Gemeente, dat is Pinksteren. We begonnen te lezen uit het boekje Rut, de zondag na Pinksteren. Want op Pinksteren werd altijd de feestrol Rut gelezen. Vanwege de eersteling van de tarweoogst. Nou, Rut is zo'n eersteling. En Obed ook. Maar die eersteling is vooral een beeld van de volle en rijke oogst. Een volle oogst van velen die door het geloof onder de schaduw van Christus vleugelen komen. En dat wordt een schare die niemand tellen kan. Maar Gods dienaar telt ze wel. Hij telt ze als in Israël ingelijfd. En hij doet ze de naam van Sions kinderen dragen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en goede tieren, Heere in de hemel, uw naam willen wij danken voor uw woord. U die het verbond en de weldadigheid houdt aan die die u lief hebben, dwars door alle menselijke tekorten, zonden en falen heen. Ja, u hebt gezorgd voor de zaligheid in Christus, Daar waar wegen dood schenen te lopen, heeft u een pad van leven gegeven. Om zo een menigte van mensen te roepen tot de zaligheid. En hen te brengen in uw huisgezin uit Jood en Heiden. En dat u ze telt als in Israël ingelijfd. En de naam van Sions kinderen te dragen geeft. Heere, wij danken u dat we zo mochten luisteren naar het boek Rut. Naar het evangelie wat u ons daarin openbaart. De achterliggende maanden. Heere, geeft u ook de volle oogst van Pinksteren in de gemeente. Mag het zo zijn in ons leven als vrucht op de prediking. En waar dat nog niet zo is, Heere, geef dan dat uw stem ook door het boek Rut ons wakker schudt. Wakker uit het Moab van de zonde. En als we weer weggedwaald zijn, geeft u een omkeer en een buigen aan uw voeten, Heere Jezus Christus. U die toch gekomen bent, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Heere, weest u met ons, geeft u ons nog een gezegende zondag. Bewaar ons onderweg. Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die alleen thuis zijn en dat moeilijk vinden. En laten we ook ons vanmiddag in getrouwheid rond uw woord scharen. Als we vanuit de schrift en uit het leerboek van Heidelberg horen over de instelling en de betekenis van het sacrament van de heilige doop. Heere, weest u zo met ons in alles. Vergeef alle dingen die niet waren naar uw heilige wil. En hoor ons alleen, omwille van de grote zoon van David. Amen. Laten we tot besluit zingen, hier voor het grootste deel, met ons hart en thuis, met hart en mond. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. En wat er volgt, het is Psalm 89, vers 15, tot besluit. Thank you. Ga hier en thuis in vrede en ontvang biddend met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.